Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom bij deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Betsy Leidekker en ik ben vanmiddag ouderling van dienst. Deze middag is dominee Gijs Betsen onze voorganger. De organist is Ad de Hoop. En de muzikale medewerking wordt verleend door Mariska Heijink op de blokfluit. En zij zal spelen concert in A-mineur voor alt blokfluit van Vivaldi, eerste deel Allegro. Na de dienst vanmorgen in de buitenkerk zijn de bloemen naar de heer Kees en de heer Edward gaan. Ik wens u ons allemaal een goede dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp. In de naam van de Eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid, de Eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Liefhebben zul je de eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 61. Sidra bij Jakeel, Exodus 35 tot en met 38 vers 20. U zult het mij hopelijk niet kwalijk nemen dat deze LTE van vanmiddag ook een soort in memoriam zal zijn voor Henk Vreekamp. Op maandag 29 februari verloor hij het leven tijdens een bizar ongeluk in de straten van Epe. Nog maar enkele weken geleden was hij hier in ons midden met Sidra, Yitro en nam ons mee met verve en vaart door alle 10 woorden van Exodus 20. Zijn overlijden is een drama in zijn familie. Zijn overlijden betekent ook een enorme aderlating voor theologisch Nederland en daarbuiten. Zijn stem was tot het laatst toe een appel aan het geweten van onze kerk. Hij waarschuwde onlangs nog voor de halfslachtige basis van het toekomstdocument van de Protestantse kerk, Kerk 2025, omdat artikel 1.1 slechts half werd geciteerd, namelijk zonder de woorden delend in de aan Israël geschonken verwachting. Het verlies van Henk wordt misschien wel het meest gevoeld door al die duizenden, denk ik, gelovige mensen overal in Nederland die via zijn preken werden geïnspireerd om de Bijbel als nieuw te lezen. Te lezen als het hoge en vreemde woord dat de eeuwige via het volk Israël aan de volkeren der aarde openbaarde. In de afscheidsdienst afgelopen vrijdag kregen alle aanwezigen zijn laatste boek mee, Het jaar van Vivaldi. Dat boek eindigt met het licht en de muziek van het nieuwe Jeruzalem, met een God alles in alles, God alles in allen, en een Henk die daar dromend naar het nieuwe Jeruzalem staat te kijken. So be it. Met dat boek eindigt ook een literaire reis die in de jaren 80 van de vorige eeuw begon met zijn indrukwekkende boek Eerbied. Dat eerste boek van hem heeft nog niets van zijn actualiteit verloren en het is de kern gebleven van heel Henks denken en handelen. In Sidra bij Jakeel, de lezing in de synagoge gisteren, horen we hoe de eeuwige soms bepaalde mensen in het bijzonder roept en begiftigt met uitzonderlijk talent om in zijn gemeente voor te gaan. En we verbinden deze Sidra vanmiddag met lezingen uit 1 Koningen over de nieuwe tempel te Jeruzalem die Salomo bouwde. En we proberen onszelf ook weer te helen aan het woord van God dat ons de weg wijst. Als aanvangstekst die woorden uit 1 Koningen 8. Toen heeft Salomo gezegd, de ene heeft gezegd te willen wonen in de donkerheid en bouwend heb ik u een huis ter woning gebouwd. Laten we bidden. Heer in de hemel, uw naam zij present. Uw naam wordt geheiligd, ook hier en nu, en op alle plaatsen van uw heerschappij, en overal waar uw woord klinkt en gepredikt wordt. Laat niet los de werken van uw handen. Troost ons en wijs ons terecht en doe onze ogen, uw toekomst, dat nieuwe Jeruzalem zien. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees uit het Nieuwe Testament, ik lees uit de Narense vanmiddag. Uit het Nieuwe Testament lezen we Lucas 11, vers 1 tot en met 4 en aansluitend zingen we dan lied 370, vers 1. Eerste vers van lied 370. Lucas 11. Het geschiet, hij, Jezus, is in zomaar een oord aan het bidden. Zodra hij ophoudt, zegt zomaar een van zijn leerlingen tot hem: Heer, leer ons te bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft. Maar hij zegt tot hen: Wanneer ge in gebed gaat, zeg dan: Vader, geheiligd worde uw naam, komen uw koninkrijk. Ons nodige brood geef ons dat dagelijks. En vergeef ons onze zonden, want ook zelf vergeven we al wie in de schuld staat bij ons. En breng ons niet in beproeving. Zometeen naar de lezing uit de Tenach, Psalm 24, vers 2 en 3. Psalm 24, vers 2 en 3. Uit de Tenach kreeg straks bij de uitleg ook een stukje uit die Sidra Bayakel, maar kies nu voor een stukje uit de Haftara, profetenlezing, die hoort bij deze Sidra en ook bij de volgende Sidra, Sidra Pikudei. En dat zijn versen uit 1 Koningen 8, vers 10 tot 15, waar de tempel van Salomo wordt ingewijd. 1 Koningen 8, vers 10, en het geschiedt bij de uittocht van de priesters uit het heiligdom, de wolk vervult het huis van de ene. De priesters zijn niet bij machte te blijven staan om dienst te doen vanwege de verschijning van de wolk, want de glorie van de ene vervult het huis van de ene. Toen heeft Salomo gezegd: de ene heeft gezegd te willen wonen in de donkerheid, en bouwend heb ik u een huis ter woning gebouwd, een vaste plek, u tot zetel in eeuwigheden. Dan draait de koning zijn aanschijn om en zegent hij heel de vergadering van Israël, terwijl heel de vergadering van Israël staat. Hij zegt: gezegend de ene, Israëls God, die met zijn mond heeft gesproken met David, mijn vader, en het met zijn hand heeft vervuld. En zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Hosanna. Sidra Vayakel. Het gaat dus beginnen. Tot nu toe waren het in Exodus nog allemaal woorden. Maar nu wordt het concreet. De tabernakel zal worden gebouwd. De meest schitterende materialen worden door het volk bijeengebracht voor de bouw van de tabernakel. Deze woning die een afspiegeling zal zijn op aarde van de hemelse woning van de eeuwige. Het moet iets prachtigs worden. Maar je bent er nog niet als je voor een bepaald project alle materialen bij elkaar hebt gebracht. Dat ligt daar dan alleen nog maar te liggen, maar heeft nog geen enkel verband. En zelfs als er een bouwtekening aanwezig is, zul je ook mensen moeten hebben die leiding gaan geven aan de hele architectuur. En zo horen we die belangwekkende woorden in Sidra Vayakel, die ik graag even helemaal citeer. Mozes zei tegen de Israëlieten: de Heer heeft zijn keuze laten vallen op Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda. Hij heeft hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren in goud, zilver, koper en brons. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken. En hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden om ontwerpen uit te voeren. De Heer heeft aan hem en aan Oholiab, de zoon van Achisamach uit de stam Dan, ook de gave geschonken hun kennis over te dragen. Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebied. Ze hebben verstand van wolweven, van borduren met blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol, en van het weven van fijn linnen. Ze beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen. Bezaliel en Oholiab moeten alle voorwerpen voor de dienst in het heiligdom maken, precies zoals de Heer het heeft opgedragen. Allen die hun vak verstaan en aan wie de Heer de wijsheid en het inzicht geschonken heeft die hiervoor nodig zijn, moeten hen helpen. Tot zover dit gedeelte uit de Sidra. Joodse traditie benadrukt bij deze woorden twee dingen. In de eerste plaats wil men alle schijn vermijden dat het volk opnieuw, als in Egypte, nu weer dom slavenwerk aan het verrichten zou zijn. Daar zou het op kunnen lijken. Hè, want God heeft vanaf Exodus 25 hè, tot in detail voorgeschreven hoe de tabernakel eruit moet zien. En dan zou het erop lijken dat het volk dat nu alleen maar slaafs heeft uit te voeren. Zoals ze ooit de voorschriften van de farao slaafs moesten uitvoeren. Nee. Zo is het niet, zegt de Joodse traditie. Nee, vergelijk het met de schepping. Ook al is God de schepper van hemel en aarde, en onderhoudt hij zijn schepping bij dag en bij nacht, de mensen zijn daarin niet geroepen om marionetten te zijn, maar om in de schepping hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en God als het ware te assisteren om het te vervolmaken. De schepping vindt zijn bestemming pas in mensen die spiritueel en ethisch in bidden en in denken en in handelen de schepping als het ware laten zingen tot eer van God. Een harp komt pas tot zijn recht in handen van een harpiste. En als het geluid gaat klinken, dan wordt het muziek. Zo worden wij mensen ook geroepen om in deze schepping te leven en te handelen. En zo de hele schepping als het ware tot zingen te brengen. Zo komen wij dan zelf ook tot ons recht. Zo worden wij zelf herkenbaar als beeld van God in de schepping, in ons denken en in ons doen. En zo komt God dan ook tot zijn recht, doordat zijn naam wordt groot gemaakt. Nou, zo geldt het ook voor deze schepping die de tabernakel is. De tabernakel, ook een schepping. Dus daar zijn, bij de bouw van die tabernakel, daar zijn geen slaven te zien. Nee, daar zijn mensen bezig met materialen en kleuren en muziek en technieken, waarin zij zichzelf ook spiritueel en creatief uiten en van hun eigen leven een heiligdom, een tabernakel voor God maken. In heel hun handelen samen de naam van God in de wereld groot maken. Daarom, zegt de Joodse traditie, wordt in dit gedeelte alle accent gelegd op de gaven en talenten, de wijsheid en het vakmanschap dat hier tentoongespreid wordt. En heel in het bijzonder heeft de Eeuwige daarvoor twee mensen geroepen om het volk in die wijsheid voor te gaan, Bezaliel en Oholiab. Die gaan het volk voor in deze architectuur die ook een geestelijke architectuur zal zijn. En dan is er nog iets anders, zegt de Joodse traditie, nog een tweede iets. Je zou er zomaar overheen lezen, maar dat wordt door hen behoorlijk onderstreept, namelijk dat er staat in vers 34, de Heer heeft aan hem, bedoeld wordt aan Bezaliel, en aan Oholiab, de zoon van Achisamach uit de stam Dan, ook de gave geschonken hun kennis over te dragen. Dat is niet vanzelfsprekend, zegt de traditie. Wij kennen vele wijzen, ook veel wijzen en geleerden wier hart vol is van de kennis van de Torah, zegt de Joodse traditie, maar er zijn heel veel wijzen die wijsheid weliswaar in hun hart hebben, maar die het moeilijk vinden om die wijsheid over te dragen. Die het ingewikkeld vinden om aan anderen educatie te geven. En deze twee kunstenaars beheersten ook die gaven. Ze waren niet alleen heel wijs, begaafd en kundig, maar ze waren ook hele goede leraren die hun kennis konden overdragen, die anderen konden enthousiasmeren. En hoe belangrijk, hè, weten wij ook allemaal uit ons eigen leven niet, hoe belangrijk is het niet dat er zulke leraren en dat er zulke leraressen in je leven zijn. En je zult zelf zo'n leraar of zo'n lerares mogen zijn. Mozes beweerde van zichzelf dat hij er slecht in was. Hij vond het al moeilijk om zijn eigen gedachten onder woorden te brengen. Hij had Aaron naast zich gekregen voor een goede communicatie met de mensen om hem heen. En hier krijgt hij ook kunstenaars om zich heen die in staat zijn hun kunst, hun ambacht, de inzichten in de bouwkundige en geestelijke architectuur door mensen en van mensen, om die over te dragen aan anderen. Zo wordt de tabernakel gerealiseerd. Zo wordt iets neergezet dat bouwkundig, maar vooral ook in geestelijk opzicht, een symbool wordt van een volk dat de naam van God present stelt in de wereld door hoe ze zijn en hoe ze handelen. Gods naam zal worden groot gemaakt. Die naam zal worden geheiligd bij het volk Israël en later ook in de gemeente door God in Jezus Christus verkoren. Als koning Salomo later de tempel in Jeruzalem bouwt, gebeurt dat niet veel anders. Je vindt dat in de Haftarah, de profetenlezingen bij Sidra Wayakil en Sidra Pekudei in 1 Koningen 7 en 8. Ook dan wordt alle kunstzinnigheid gebundeld. Ook Salomo heeft zo'n creatieve geest in dienst die anderen kan enthousiasmeren en die ook de gave heeft om andere mensen zich die kunst eigen te maken. Het was een zekere Hiram, zoon van een weduwe uit Naftali, die getrouwd was met een man uit Tyrus. Ook die tempel wordt op die manier opgericht, tot eer van God. En ook van die tempel van Salomo hoor je, net als van de tabernakel in Leviticus, dat als alles in gereedheid is gebracht en alles staat te wachten op de verering van de naam, dat dan de eeuwige zelf in de wolk verschijnt en de hele tempel vult met zijn presentie. En zo smelten in het hart van de schepping als het ware hemel en aarde samen. De mensen zijn zoals God ze heeft bedoeld. En God woont bij die mensen en is hun koning in eeuwigheid. God alles in alles, God alles in allen. En Salomo eindigt met heel het volk in één groot halleluja. Zo is Gods naam, ongedeeld en ongebroken. Zo komt hij tot zijn eer op aarde. Dit is, zoals de schrift het altijd al met één adem noemt, de heiliging van Gods naam. Kiddush Hashem, de heiliging van Gods naam. Dat is iets wat Henk Vreekamp met zijn hele leven wilde zijn. Een heiliging van de naam. Een leven als een tabernakel. En voor mij was hij een Bezaliel, Aholiab en Hiram in één. Een wijze die in staat was om die wijsheid ook over te dragen. Een geestelijke vader en een vriend. En hij was vaak in de synagoge te vinden, om daar met het volk van God te komen tot Kiddush Hashem. Oftewel, zoals Joden dat zeggen, Kaddish te zeggen. Kiddush, Kadosh, Kaddish. Allemaal dezelfde betekenis. Het heiligen van de naam van God. Kaddish zeggen, het heiligen van de naam, dat doe je niet op je eentje. Je doet het samen en je reciteert het samen. We hebben het daar hier wel eens over gehad. Er is kwaad in de wereld en slechtheid en immoreel gedrag. En onrein denken en doen. Er zijn faraonen, te veel faraonen zelfs tegenwoordig, die mensen maken tot marionetten en tot robots. Het tegenovergestelde van dat kwaad is niet de goede mens, maar is het collectief van een heilig volk. Er is een gemeenschap in deze wereld die heilig wordt gehouden en tot heiligheid wordt geroepen. die apart wordt gehouden en tot apart handelen wordt geroepen. Door die God, die heilig, die apart is, uniek. Een volk gecreëerd door en gericht op dat heiligdom in hun midden. De naam die te midden van hen present is. Dat dit volk er is, is Gods keuze en zijn wil. God dank dat hij zorgt dat er altijd zo'n volk is. En hij is er het ankerpunt van. Naar die beroemde woorden, heilig zullen jullie zijn, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. En ook zoals wij hier zitten vanmiddag, zijn wij daarbij geroepen, bij dit volk. Er is een naam in ons midden gekomen, die door alle landen gaat, die ook de Goyim, ook ons, brengt tot een halleluja. Een ere zij God. En als wij nu één ding van Jezus Christus hebben overgenomen, dan is het wel zijn gebed. Dat gebed dat helemaal staat in die Joodse, in die Bijbelse traditie. Dat gebed dat begint met die aanroep Abinu. Als het in de synagoge nog altijd klinkt. Abinu, onze Vader, die in de hemelen zijt. Dat gebed dat dan ook onmiddellijk overgaat op het allerbelangrijkste waar het om gaat. Kiddush Hashem, het heiligen van de naam van God. En de komst van Gods koningschap, Gods koninkrijk op deze aarde. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dat is wat we bidden met Jezus en dat is wat we dus ook bidden met heel zijn volk. Dat heeft Jezus ons geleerd. Kiddush Hashem, geheiligd zijn naam. Wat is de betekenis van het Kaddish-gebed? De Joodse traditie zegt, het zijn twee beden, hele wezenlijke beden. Eén, Kiddush Hashem, heiliging van de naam van God, hier en nu. Twee, Malchut Hashem, beden om het koningschap van God, nu en voor altijd. En eigenlijk zeg ik het dan nog fout, want het Kaddish is eigenlijk geen gebed. Het is eigenlijk een hymne. Het is een heilige, een eer geven aan de eeuwige. Zoals de hele tempelbouw en de hele bouw van ons eigen leven en de hele schepping een heilige is van de eeuwige, een loflied in hoogste zin. Vertaald begint het Kaddish zo. Verheven en geheiligd naar de bedoeling van zijn wil, zijn grote naam in de wereld. En worden zijn koninkrijk erkend in uw leven, nog in uw dagen en in het leven van heel het huis van Israël. En ieder zeggen amen. Dat is het refrein dat iedere keer in dat gebed klinkt. En ieder zeggen nu mede amen. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En ieder zeggen amen. Nu is het zo dat het Joodse Kaddish-gebed het meest bekend is geworden doordat men dat samen, minstens 10 mannen bij elkaar, uitspreekt na een overlijden. Op een begrafenis, op een gedenkdag van een overledene, en kinderen, kinderen van een overledene doen het bijna een heel jaar lang, elke dag. Waarom doen ze dat? Om de overledene heilig te verklaren? Voor de zielenrust? Nee, het steekt dieper. Kaddish, de hymne, is immers tot God gericht. Zie het ongeveer zo. De dood heeft iets kapot gemaakt. Daar is iemand weggevallen. Uit het Kaddish-koor, uit de gemeente. En dat doet tekort aan de eer van God. En wat is mooier als dan de zoon of dochter van een overledene het lied van de ouder overneemt. En niet alleen dat lied, maar ook de hele manier van leven die daarbij hoort, bij dat heiligen van de naam. Een leven als een tabernakel. Een leven dat de naam heiligt, dat de naam groot maakt in de wereld. Dus, kijk, hier kwam een stem tot zwijgen. Hier stopte een ademtocht. Maar zie en hoor, de boodschap is er nog steeds. Het woord leeft verder in de kinderen. In de biologische kinderen, in de geesteskinderen. Door de tranen heen zingt hier nog altijd een koor tot eer van God. Om ook God zelf te troosten. En dat lied van de geesteskinderen is tegelijk ook de hoogste eer voor de overledenen. Hun boodschap die zij in hun leven verzonden is gehoord. Die boodschap is overgekomen. De wijsheid in hun hart is verstaan en zal worden doorgegeven. Kijk, de overledenen zijn er niet meer, maar wij zijn als het ware hun laatste goede daden. Hun levenswerk wordt voortgezet. En mogen dan onze daden en onze gedachten hen als engelen vergezellen naar het paradijs. Dat is de Joodse gedachte achter het Kaddish. En vanuit die laatste gedachte kent het dan ook aan het Kaddish een soort zielenrust toe aan wie ons voorgingen. Mogen onze daden hen vergezellen naar de troon en voor God een goed getuigenis vormen dat zij geesteskinderen hebben gebaard op deze aardbodem die Gode eer geven. Daarom Kaddish, ook hier vanmiddag in de naam van Jezus. Na het grote verlies van één van onze wijzen. Verheven en geheiligd worden Gods grote naam in de wereld. Welke hij eens als een nieuwe zal scheppen. Wanneer hij de doden zal doen herrijzen en doen opstaan tot het eeuwige leven. Wanneer hij de stad Jeruzalem herbouwt en daar zijn tempel praalt. Wanneer hij het heidendom uitroeit van de aarde en de dienst des hemels vestigt op die plaats. O, mogen de heiligen, geloofd is hij, erkend worden, zijn koninkrijk, zijn glorie. In uw leven, nog in uw dagen en in het leven van heel het huis van Israël, weldra. In de naderende tijd. Wel nu dan, zegt het mee met mij. Amen. Dankjewel, Mariska. Ik zoek even de microfoon hier, maar... Ik zie even niet de handmicrofoon. Oh, die komt eraan. Oké. Okay. Volgens mij wist je dit helemaal niet, dat hij als laatst een boek heeft geschreven over Vivaldi. Dus afgelopen week is dat uitgekomen, over de vier jaargetijden met name. Heeft hij nog een boek geschreven. Dat is het laatste wat we van hem hebben, voorlopig. Ja. Is hij al aan? Ja, hij is al aan ook. Wie? Ja, de beurt is aan jullie. Wie van jullie dan nog iets zeggen, opmerken, vragen, whatever? Ja.
Ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil jou heel hartelijk bedanken voor de indrukwekkende manier waarop je hier Henk Vreekamp hebt gedacht. Dat heeft me diep ontroerd.
Dankjewel. En ik hoop dat ik jullie er ook mee een beetje heb kunnen troosten. Dat is het. Daar is alles mee gezegd. Namens jullie allemaal. Goed. Dan nodig ik Ike uit om de diaconale voorbeden te melden.
Deze week staan we stil bij het gezin. Het gezin, als het goed is, waar veiligheid, vertrouwen en liefde heersen. En de diaconie vraagt dan voorbeden te doen voor alle gezinnen. Laten we God bidden dat het sterke gezinnen mogen zijn, waar licht, liefde en veiligheid uitstraalt voor de mensen om hen heen. En dat wij daar tot steun mogen zijn.
Dankjewel. Ik heb, zoals altijd, opnieuw de gebeden ontvangen van de voorbereidingsgroep. En die wil ik graag uitspreken. En als responsie op de voorbeden zingen we responsie A. Laten we danken en bidden. Heer, wij danken u voor de vrede en vrijheid waarin wij leven. Iets wat in deze wereld niet vanzelfsprekend meer is. We danken u voor de gelegenheid die we steeds krijgen om bij elkaar te komen rondom uw woord. En we danken u dat dat woord ook naar ons heidense Westen toe is gekomen. Ook wij heiligen uw naam en uw rijk. Zo bidden we u samen. Wij bidden u voor mensen in nood overal ter wereld. We denken aan vluchtelingen die zonder thuis volledig afhankelijk zijn van de hulp van hun medemens. Geef hen hoop, vertrouwen en mensen die zich om hen bekommeren. Mensen die in armoede leven, overal ter wereld, zelfs in ons rijke land, geef dat ook zij de hulp vinden die ze nodig hebben. Mensen die ziek zijn of het einde van hun aardse bestaan zien naderen, geef hen de rust en het vertrouwen op u. Mensen die rouwen omdat ze een dierbare hebben verloren, kort of lang geleden. En we denken in het bijzonder aan de familie en vrienden rondom dominee Henk Vreekamp, die geschokt zijn door zijn plotselinge overlijden in de afgelopen week. Wees hen nabij. Zo bidden wij u samen. Wij bidden u voor de kerken wereldwijd en voor de kerk in Nederland. Help haar om het evangelie zo te blijven uitdragen dat mensen erdoor geraakt worden. We bidden u voor onze wijkgemeente die nog op zoek is naar de nieuwe eigen identiteit, naar nieuwe organisatie en structuren. Dat we de wegen vinden om te verbinden en dat er mensen blijven opstaan om dat in te vullen. En voor uw volk Israël, geef hen de vrede en rust waar zij zo naar snakken. Zo bidden wij u samen. De stilte van ons hart leggen we voor u neer wat in ons leeft. Sluiten we af met het gebed, dat unieke gebed, dat Hij ons leerde, waarin we ons verbonden weten ook met uw volk. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. En dan zingen we tot het slot met elkaar lied 858. Lied 858 in zijn geheel. in vrede ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en Hij behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.